In die Jesaja 63 waren wij bij de bekende woorden en tegelijkertijd de retorische vraag: wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra, die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht? En dan staat er: ik ben het, mag ook, ik ben het, en daarmee weten we wie het is, uiteraard, want dat is de verwijzing naar de naam van Jehovah, de naam Jehovah, die nou eenmaal vertaald wordt met ik ben. Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die de wijnpers treedt? En dan is het antwoord: ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. En ik zag toen, er was niemand die hielp. En ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt en mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Etcetera. Het is niet zo'n prettig schriftgedeelte om zo te zeggen, omdat het natuurlijk beschrijft een nogal rigoureus oordeel dat de Heer zou brengen. En via de vertaling zou je denken een oordeel dat de Heer al volbracht heeft. Maar ja, maar een oordeel dat de Heer zal volbrengen in het bijzonder over Edom, maar in het algemeen over de volkeren. Daarom heb ik ook even met u verder gelezen. Dat neemt niet weg dat, hoewel het een zware inhoud is, het een en ander toch tot ons komt in de, nou ja, in een doordachte literaire vorm. Het is vraag en antwoord, hè. Het is: wie is deze die van Edom komt? Wie is deze die versierd is in zijn gewaad en die voortrekt in zijn grote kracht? En meteen vers 1, tweede helft van het vers geeft een antwoord op de vraag: ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Waarna opnieuw een vraag volgt: waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die de wijnpers treedt? En dan het antwoord: ik heb de pers alleen getreden, er was niemand van de volken met mij. En zo verder. Er komt er een langer antwoord. Maar het is de vorm van vraag en antwoord. Dat is een vorm die wij binnen de Bijbel althans kennen uit de psalmen. Die wij kennen trouwens ook uit het bekende lied: waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? Weet u wel? Hoofd omhoog en hand in hand. En dan komt het antwoord: wij gaan op des konings roepstem naar Gods huis in het vaderland. Ik kan het spelen op het mondorgel. Want wij moesten... Nee, wij moesten niet. Daar zou ik mondorgel leren spelen. We hadden een mondorgelclub bij ons in de evangelisatiekring Bodegraven. Enzovoorts. En alles wat in C stond, dat konden we dan spelen, weet je, op zo'n mondorgeltje zo. Ja. Maar dat moet ik altijd aan denken dan. Hè. Aan het mondorgel, waarin pelgrims, waarin gaat ge. En dan. Toen maar. Hè? Het gaat er vroeg in en het gaat er nooit meer uit. Nee, echt niet. Dus onderweg naar het beloofde land spelen wij op het mondorgel. Het is wel zo handig, want. Nou ja, laat me zitten. Ja. Soms denk ik, als ik mijn mondorgel blijven spelen, dan hoef ik niet zo te sjouwen. Maar goed, toch wel. Maar dat is een vorm. Ik wil niet spot ergens mee drijven, maar we kennen het ook van Roodkapje, weet u wel. Ja, grootmoeder vraagt enzovoort. Of grootmoeder vraagt: waarom heb je toch zulke grote mond? Waarom heb je zo'n grote mond? Hè? Om je te kunnen opeten. En dat soort dingen. Dat is een bekende literaire vorm vraag en antwoord door de spanning opgedreven. En dan valt hij weer en dan kan weer spanning. Dat is het. Het is mooi. Het is een mooie constructie. Neemt niet weg dat wij antwoord zouden geven op de vraag. En ik dacht dat we, ik weet niet meer hoezeer, hoeveel, maar dat we stil hadden gestaan bij Bosra als genoemde hoofdstad van Edom, als naam voor de hoofdstad van Edom. Dat kan ook Sela zijn, dat zal ik best wel uitgelegd hebben, dat hetzelfde is, mijn zinzins. En ik zal uitgelegd hebben wat het verschil dan is, maar dat verschil is niet groot in ieder geval. Zodat hier sprake is primair van een oordeel over Edom. En de suggestie is op zijn minst, en dat heb ik misschien ook verteld, maar dat weet ik niet. De suggestie is op zijn minst dat Edom fungeert als hoofd van de volkeren, als eerstgeborene onder de volkeren der aarde. Dat is natuurlijk Israël, officieel, sinds de verkiezing van Israël. Maar als de Heer dat niet geregeld zou hebben in de tijd dat Jacob eerst geboorterecht kreeg boven Esau, dan zou Esau, die ook Edom genoemd wordt, de Bijbel, dan zou Esau dat eerst geboorterecht gehad hebben. Dus als je Israël niet meerekent, dan staat Esau aan het hoofd der volkeren. En ik verzin het niet, omdat de kleinzoon van Esau, ik ben slecht in familieverhouding uit mijn hoofd, maar omdat de kleinzoon van Esau, meen ik, die heette Amalek. En van Amalek staat domweg dat hij aan het hoofd staat van de volkeren. Dat hij als eerstgeborene beschouwd wordt. Dat staat er ter gelegenheid, meen ik, van de uittocht uit Egypte van Israël. Toen kwam Amalek, staat er dan. Toen werd Amalek verslagen in de loop van die dag, weet je nog. En vervolgens wordt er een profetie over Amalek uitgesproken. Maar er wordt wel degelijk geacht eerstgeboren onder de volkeren te zijn in de Bijbel. Vandaar dat er ook staat aan Israël gezegd dat ze dat vooral goed moesten onthouden, dat als eenmaal de Messias komt, nou ja, er staat als ze eenmaal definitief in het land zouden gekomen zijn, dan zouden ze alsnog een oordeel moeten brengen, moeten afrekenen met Amalek. Nou ja, maar Amalek is dus in de praktijk een synoniem voor Edom, hè? Dus dat aan het hoofd van het volk. Ik hoop dat hij dat begrijpt. Zoals wij de naam Efraïm tegenkomen. En het gaat over Jozef. Toch? Het is gewoon één generatie verder. Maar het doet verder weinig ter zake. Hoe dat ook zij. Het verklaart ook de naam Edom. Want het is wel leuk dat wij dat lezen zo. Wie is deze die van Edom komt? En dat is een traditionele lezing. Maar strikt genomen is de naam Edom volkomen identiek aan de naam Adam. Er is geen verschil tussen. Het is gewoon hetzelfde. Edom, Adam, Odem. Hoe je het maar uitspreekt. Men heeft een verschillende uitspraak aan toegeschreven om onderscheid te kunnen maken. Zo van dit is Edom en het is niet Adam. Dat je die twee niet door elkaar haalt. Maar als je mij vraagt, was het nou juist wel de bedoeling dat we ze door elkaar zouden halen? Want Edom is de drager van de naam van Adam. En Adam is het hoofd van de mensheid. Was het hoofd van de mensheid. En Edom fungeert ook als zodanig. Staat wel degelijk in die rij op een bepaalde manier. Maar dat heb je altijd met genealogieën. Het is met welke lijn je volgt. Maar je komt bij Edom uit als eerstgeborene. Maar het blijkt ook inderdaad zo te zijn dat terwijl gesproken wordt over Bosra en Edom, gaat het vervolgens wel degelijk over de volken. En in ieder geval is dat vers 6. Dat wil zeggen de voorgaande versen ook, maar gemakshalve pak ik meteen vers 6, want daar staat: ik heb de volken vertreden in mijn toorn. En terwijl het ging over Edom en Bosra, dat kan niet missen, dat is Edom. heette toch, ik heb de volken vertreden in mijn toorn. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen, enzovoorts. Dat wil zeggen, achter Edom gaan de volkeren der aarde schuil. Hebben jullie dat? Edom aan de top daarvan. En dat betekent dat daaronder in die hiërarchie bevinden zich feitelijk alle overige volkeren, voor zover ze niet Israël zijn dan natuurlijk. Hè? Want dat was die andere lijn. Daar moet ik nog wat bij zeggen. Want ik heb de stellige indruk, ik zeg het dus met terughouding, het is terughouding als ik zeg ik heb de indruk. Want dat betekent dat u zich er niks van hoeft aan te trekken. Hè? Ik zeg niet, staat in de Bijbel dat. Ik zeg, ik heb de indruk. Okay. Ik heb de indruk dat niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen, en nog meer in het bijzonder, de naam Edom, en misschien ook het volk, fungeert als alternatief voor Israël zelf. Dat wil zeggen dat wij bijvoorbeeld in, bijvoorbeeld, maar het is wel een sterk voorbeeld. We hebben bijvoorbeeld de profetie van Obadja. Hosea, Joel, Amos, Obadja. Die begint met, het is één bladzijde in de Bijbel. Die begint met het gezicht van Obadja, dat wil zeggen het visioen. Het gezicht van Obadja, alzo zegt de Heere, Heere van Edom. We hebben een gerucht gehoord van de Heere en er is een gezant geschikt, gestuurd onder de heidenen. Sta op en laat ons opstaan tegen hem ten strijde. Zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, gij zijt 7:8. Al verhieft gij u, vers 4, gelijk de arend, en steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heere. Dat heet een hyperbool, dat is een overdrijving als stijlfiguur. Maar u weet waarschijnlijk dat Edom zich stelde hoog op die rots, op Umelbiara. Hoog op die rots daar in Petra, weet u wel. Het is een uitdrukking van de hoogmoed van Edom enzovoorts. Dit staat gewoon in elke Bijbel met kanttekeningen, hè, dat het daarop slaat. Op Edom in zijn positie, daar bovenop die rots. Sela, de rots. Kom daar. Al verhieft gij u gelijk de arend, ik zal u vandaar nederstoten, spreekt de Heere. En daarna heet het, vers 6, hoe zijn Esau's schulderen nagespeurd en zijn verborgen schatten opgezocht. Het is dus wel degelijk Esau. En dan weer Edom en dan weer Esau's gebergte in vers 8 enzovoorts. En zelfs het laatste vers spreekt nog steeds over Esau. Niettemin, de beschrijving van Edom, Esau, hier in dit hoofdstuk, dat wil zeggen in deze korte kleine profeet, handelt over, in de eerste plaats over de dag des Heren, vers 15, want de dag des Heren is nabij, over al de heidenen gelijk als zij gedaan hebben, zal u gedaan worden. Maar de profetie wekt wel degelijk de indruk te spreken over een ongeloof Israël, dan wel een ongelovig Joodse volk, waarover een oordeel zal komen. Want als Israël, en voor zover Israël of Juda, ongelovig is, ja, neemt het de positie in van Edom. Dan staat het op een of andere wijze toch aan het hoofd van de volkeren, maar in ongeloof. Als u zou bijvoorbeeld het verschil kunnen maken tussen Edom is Adam en dat is in eerste instantie is dat gewoon de oude schepping. Als je tot geloof komt, krijg je een andere naam, dan heet het Israël, zal ik maar zeggen. Toch, dat is die verwisseling tussen oude schepping, nieuwe schepping, onrechtvaardigen, rechtvaardigen, ongelovigen. Als het volk ongelovig is, dan is het niet Israël, maar is het Esau. Dan is het Edom. En ik heb de indruk dat deze profetie niet maar gaat over Edom, maar dat het wel degelijk gaat over het Joodse volk in een ongelovigheid tot aan het einde van de 70ste week aan toe. En dan begint de dag des Heren. En dan verschijnen trouwens ook de heilanden, vers 21, op de berg Sions. Ja, wie dat zijn, dat weet u toch langzamerhand. Hè? Dat zijn wij.
Een stelletje ongeregeld.
Hè? Een stelletje ongeregeld, maar niet te winnen. Ja, dat is de gemeente. Samen met de Heer, uiteraard. Dat is de wederkomst van Christus met de gemeente. Om inderdaad de wereld, zelfs de engelen, zegt Paulus in 1 Korinthe 6, te oordelen. Dus ja, dat moet het dus zijn. Verder ga ik er hier niet dieper op in. Maar het gaat erom te beseffen welke functie Edom vervult. Edom is de uitbeelding van een ongelovige mensheid. Maar ja, daar staat Israël aan het hoofd toch, eigenlijk? Of niet? Jawel, maar het is Amalek. Er is dan geen verschil tussen die beiden. De andere gedachte die er bij mij aanhangt, is deze. Dat aangezien, en dan ben ik gewoon weer terug in Jesaja. Dat aangezien de Heer verschijnt, kennelijk in de oprichting, dat is niet het goede woord, in de openbaring van zijn koninkrijk op aarde, dat hij verschijnt uit Edom, suggereert dan toch dat Edom het eerste volk is, letterlijk bedoel ik nu weer, dat Edom het eerste volk is dat onder dit oordeel komt, dat geoordeeld wordt. Nou ja, er is er één eerder, dat is Juda. Dat is het Joodse volk, dat is in de Joodse staat in Jeruzalem, dat verwoest wordt enzovoorts. Maar ik heb de indruk dat er niet zoveel dagen tussen zitten, tussen een oordeel over Jeruzalem en dus de Joodse staat, en dit oordeel over Edom. En het kon ook nog best eens wezen dat het een en dezelfde gebeurtenis is. Begrijp je wel? Dat wil zeggen een gebeurtenis waarbij die aardbeving plaatsvindt en de verduistering van zon, maan en sterren en de verwoesting van Jeruzalem. Ik kan me zo voorstellen dat dat niet alleen maar in Jeruzalem plaatsvindt, maar in de verre omgeving. En zover is Petra niet van Jeruzalem. Ik weet het niet, ik heb het wel eens nagekeken. Ik vergeet het altijd, maar ik meen dat het iets van 80 kilometer is of zo. Hemelsbreed. Maar wat is nou 80 kilometer? Komt u verder. Hoe dan ook, de Bijbel spreekt ook over een oordeel over niet alleen Edom, maar ook over Moab en Ammon. Achtereenvolgens. En min of meer in één adem. Maar dat is precies het gebied oostelijk van de Jordaan, vanaf het zuiden. Dus vanuit Edom, aan de oostkant van de Jordaan naar het noorden, kreeg je Edom, Moab, Ammon, tot Amman dus, zal ik maar zeggen. En voor zover men daar doortrekt, zal men dan afzwaaien naar het westen, naar het gebied van Jeruzalem uiteraard, en dus de Jordaan overtrekken. Maar het hoort dus bij elkaar. En ik heb de indruk dat die dingen gewoon allemaal in dezelfde tijd plaatsvinden. En als de Heer uit Edom komt, uit Bosra dus, want zo staat het hier, dat oordeel dan al geweest is. En zo wordt het ook in de vertaling althans weergegeven. Zie? Wie is dat die uit Bosra, uit Edom komt? En die zegt, ja, ik heb oordeel gebracht over de volkeren. Dat het nog maar het begin daarvan is, dat mogen ook duidelijk zijn. Dat weten wij gewoon uit andere schriftgedeelten. Maar het begint dan toch daar. En dus bij die buurvolken die aan de oostzijde uiteraard van Canaan of van het beloofde land of zo, dat die daar wonen. En het zijn inderdaad de broedervolken die dan dus het eerst aan bod komen. Het verschijnsel van die literaire vorm waarop ik duidde, het idee van dat het eruit gaat zien als een psalm, met een beurtzang enzovoorts, plaatst ons meteen ook op een hoger niveau dan het puur letterlijke. Niet dat het puur letterlijke er dan niet is, maar het wekt de indruk dat het meer is dan het puur letterlijke. Het is een tekst waarover uitdrukkelijk is nagedacht, die zorgvuldig is vormgegeven, die beschouwd wordt dus als kunstzinnig te zijn. En dan moet er altijd iets achter zitten, anders is het niks. En dat blijkt wel, want er staat niet voor niks eerst Edom en dan Bosra, dan weet je dat het bij elkaar hoort en waar het over gaat. Maar dan staat er, waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Maar dat woord rood is weer gewoon Edom. Dus heus hetzelfde woord. Adam staat er. Staat gewoon Adam. Waarom zijt gij Adam aan uw gewaad? Dat wil zeggen, je vindt meteen een woordspeling, zo noemen wij dat, op die naam van Edom. Rood. Wat is de naam van Adam? Rood. Meestal vertaalt men het met rode aarde, maar dan heeft men de naam Adam twee keer vertaald. Hè? Want Adama, de vrouwelijke vorm van die naam, dus gewoon met een H erachter, wordt vertaald met de aardbodem. Adam werd geformeerd uit de stof van de aardbodem. Adam werd geformeerd uit Adama. Ik zeg altijd makkelijk, Adama is de moeder, dat begrijpt u, van Adam. Adam zijn ma, ja.
Ja.
Zijn moeder, Adams moeder, ja. Maar hoe dat ook zij, het woord betekent rood. Zie? En rood, dat is de aanduiding van de kracht. Van kracht in het algemeen, maar het is de natuurlijke mens en zijn kracht. Of je dat negatief of positief moet zien, weet ik ook niet. Maakt mij niks uit. Ik kan moeilijk zeggen dat rood staat voor een oude schepping, want dat is niet zo. Ook niet voor de zonde trouwens. Hoewel het voorkomt in die betekenis. In Jesaja bijvoorbeeld. Maar het is de uitdrukking van kracht en daarmee is het ook een kleur waarmee de Heer zelf zich tooit. Met hemelsblauw, purper en scharlaken. Rood. Dus het is expansieve kracht. Enzovoorts. Maar dat is wat in de mens zit. Waar Adam zich door kenmerkt. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? En via de naam van Adam. Je hebt eerst Edom. Daarna krijg je uitdrukkelijk rood. En dat is de naam van Adam. En daarna kom je vanzelf terecht. Bij het idee van de volken. Dat is dan inmiddels vers 3. En dan heb je nog de zinspeling op rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt. Nou heb ik nooit in de wijnpers getreden. Ik laat het trouwens al uit mijn hoofd. Hè? Ja? Heb je dat wel eens gedaan?
Nou, wel zoiets.
Met een rode jurk aan of wat? Of moet je...
Broek omhoog.
Ja, jij broek moet vrij wel optrekken. Ik weet het niet. Maar.
De piepmap
kroon. Nou ja. Dan ben ik even op zoek naar het woord voor bretels.
Hupzeel.
Ja, dat was het. Ja, hupzeel. Ja, ik oké, probeer het onthouden. Maar toch maar. Ik vind het een prachtig woord, toch? Nou ja. Toch maar. Maar kennelijk gebeurt dat, dan legt men ons dan uit hè, hoe dat ging in het land van de Bijbel enzovoort, de wijnperstreden enzovoort. Dan is de kleur rood ook nog de kleur van de wijn ook. En daarna moet ik uitleggen dat wijn een beeld is van leven. Toch?
Ja.
Ja, maar daar is een oordeel over gekomen hier. Het is verpletterd. Daar komt het op neer. Het is, en het beeld dus hieruit, in de beschrijving verder, het eind van leven. Want dat is wat dat oordeel over die volkeren inhoudt. Het betekent heel eenvoudig, of je het nou leuk vindt of niet. De alverzoeners vinden het niet leuk, maar het betekent dat al die ongelovigen die daar zijn, gedood zullen worden. Om de eenvoudige reden dat ze geen recht hebben om het koninkrijk binnen te gaan. En dat proberen ze ook niet, maar het koninkrijk komt waar zij zijn. En dan moeten ze dus uitgedreven worden. En dus heet het dan, de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk verzamelen en wegdoen. Degene die de ongerechtigheid doen enzovoorts. Hè? Uit Matthäus 13 bijvoorbeeld. De gelijkenis van het onkruid. Om maar eens wat te noemen. En dat is dus wat gebeurd is. Wat dan gebeuren zal. Het is trouwens uiteindelijk, ultiem is het. Er zullen twee op een akker zijn. En de een zal weggenomen worden. En de ander blijft waar hij is. Want dat staat er echt in. Matthäus 24 is het nog, geloof ik. 25? Maakt me niet uit. Zoiets. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Dan moet ik er meteen bij vertellen dat het noemen van de pers, de wijnpers, dat een beeld is dat wij in de Bijbel menigmaal tegenkomen als uitbeelding van oordeel. En het is iets meer dan dat. U weet, de druiven worden getreden, vertreden. Dat is nou eenmaal oordeel. De andere kant van het verhaal is natuurlijk de treden van de wijnpers niet maar een negatief ding is. Het gaat namelijk om oost die binnengehaald moet worden uiteindelijk. Vandaar dat de treden van de wijnpers overeenkomt met de oost. Het zij de tarweoost, het zij de gerstenoost. En intussen blader ik maar even naar Richteroosterk 6. Richteroosterk 6. Ik heb het idee dat het daar voor het eerst in de Bijbel in die overdrachtelijke betekenis voorkomt. De Richter 6 is de wat lange introductie tot de geschiedenis van Gideon. De Richter. Zal ik iets zeggen wat totaal niet de zaken doet? Even. Hij was geen Jood, hè? Dat u niet denkt dat het gaat over de geschiedenis van de Joden of zo. Ja, nee, hij was geen Jood. Hij was uit Manasse. Ja, staat erbij. En Juden kom je helemaal niet tegen. Het was trouwens in het noorden van het land. Batuma. En u weet hoe dat was, hè? De kinderen Israël, 6 vers 1 van de Richteren. Kinderen Israël deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Is er nog ander nieuws, denk ik altijd, als ik het lees. Hè? Ja. Zo gaf de Heren in de hand der Midianieten, dat is ook een buurvolk en familie, want Midian en dus de Midianieten stammen ook van Abraham in Ketura. Want vader Abraham had hoeveel? 8. Nou ja. Toch 8. Ismaël en Isaac en daarna nog 6 uit Ketura, toch? Ik ben daar niet sterk in, zeg ik altijd, maar volgens mij had vader Abraham 8 zonen. Ja. Zo. Eén daarvan was Midian. Als nu de hand der Midianieten niet te sterk werd over Israël, maakten ze de kinderen Israël vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen. Waar heb ik dat mee gehoord? Dat de Israëlieten schuilden in de hoven, de spelonken enzovoorts. In Petra, in Sela. Ben je ogenblikkelijk met je gedachten dan, hè? Zoiets. Waar het dan geweest moet zijn, ja, dat weet ik ook niet, maar doe maar. En het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en de Kedemieten, die van het oosten vertaalt men dan, die kwamen op tegen hen. En zij legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst. Dat heet in gewoon Nederlands nu de oogst. De oogst. Ja. De opkomst. Zij verdierven de opkomst des lands tot daar gij komt te Gaza. Helemaal in het zuiden dus. En zij lieten geen leeftocht over voedsel. In Israël nog klein vee, nog os, nog ezel. Want ze kwamen op met hun vee en hun tenten. Ze kwamen gelijk de springgaan in menigte, et cetera, et cetera. En alzo werd Israël zeer verarmd. Zie? Dat heb je als je open grenzen hebt en ze niet kunt verdedigen. Dan komen ze binnen en dan verarm je vanzelf. Hè? Ja. Iemand uit Ter Apel hier? Nee. Oh. Nee. Troppel. Maar goed. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere enzovoorts. En dat gebeurt dan ook. En dan komt de engel des Heren, die zet zich onder de eik te Ofra in vers 11 enzovoorts. Waar sprake is van Abiezer, de Abiezrit. Abiezer was zoon van Manasse. Maar goed, kleinzoon geloof ik trouwens, maar toen maar. Uit Manasse, inderdaad. En dan in vers 15 staat dat ook, hè. Och, mijn heer, zie, mijn duizend, mijn eenheid eigenlijk, mijn unit, is het armste in Manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. Hij was dus geen Jood, dat u dat weet, dat is niet Joodse geschiedenis. Maar vers 22 dan. Toen zag Gideon dat het een engel des Heren was. Nee, die moet ik niet hebben, ik moet eerder zijn. In Richter 6, namelijk in vers 11... Want daar staat, hij kwam de engel des Heren bij Joas en zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers om te vluchten. Dat woordje die moet je weer doorstrepen, want dat maakt het er niet eenvoudiger op. Om te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Hij dorst de tarwe en hij deed dat in de wijnpers. Want de wijnpers, hoe dan ook, hoe dat ding ook gebouwd is, is een soort hol. Of het in de grond is, of boven de grond. Dat kan allemaal, maar je kunt daarin schuilen, voor het zicht, zal ik maar zeggen. En dat is wat er dus gebeurt, om zich aan het zicht te onttrekken van de Midianieten. Maar daarmee wordt het dorsen van de tarwe en het persen van de druiven, om zo te zeggen, worden met elkaar verbonden, alsof het een en hetzelfde is. Alsof hij het alle twee tegelijk deed. Maar het is gewoon de uitdrukking van, het land moet wat opbrengen, het moet vrucht dragen, maar er komt niks van terecht. Want er komen de Midianieten enzovoorts, en nu moet er wel wat van terecht komen. Komt het u bekend voor zo, of niet? Oké. Er waren 69 weken van Daniel om, met nog 7 jaren te gaan. En daar komt de Messias, de Christus, de Messias, de Christus in het Grieks, de Messias in Daniel 7. Maar ja, er kwam niks van terecht, want het volk was ongelovig. Wie? Het Joodse volk. Vandaar dat ik denk, Edom, maar toen maar. Maar het Joodse volk was ongelovig. En dus kwam er niks van terecht. En dat is de herhaling van zetten, want Israël, of het Joodse volk althans, was al eens eerder teruggekeerd uit de ballingschap, maar er kwam niks van terecht. En bovendien nog heel veel verder terug, ze waren verlost uit Egypte, ze waren gebracht in Canaan, ze hadden het land officieel veroverd, en wat kwam er van terecht? Niks, weer niet. Vandaar het Openbaring 10 dan uiteindelijk zegt, ja, maar als die zevende engel bazuint, ja, dan gaat het echt gebeuren. Wat staat er? Dan zal er geen tijd meer zijn in de Statenvertaling. Waarna een andere vertaling voor de hand liggend vertaald heeft met, er zal geen uitstel meer zijn. Dat is weliswaar qua vertaling eigenlijk niet goed, maar de betekenis is daarmee wel duidelijker. Deze keer gaat het echt gebeuren. Of zoals de Heer zei in Matthäus 24, wanneer je zult zien dat de vijgenboom weer uitbot, niet dat er al vijgen in zitten, maar als er weer leven in zit in die vijgenboom, dan binnen één generatie. Dit geslacht namelijk zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En mocht u nou denken dat het uitbotten van de vijgenboom, zoals Johannes de Heer dacht, is het wederontstaan, oprichting van een Joodse staat rondom Jeruzalem, dan moet ik u zeggen, nee, voor zover het binnen die beelden past, is dat het weer neerzetten van een dode vijgenboom. En die nog steeds dood is, tot vandaag. Maar de Heer zei niet, deze dode vijgenboom, hij zegt, wanneer je zult zien dat er weer leven in zit, dat zijn takken uitkomen enzovoorts. En dat is pas na de 70ste week uiteraard. En dan is het binnen één generatie, dan gaat het dus en waarachtig wel gebeuren. Zie? Nou, dat is hier dus ook het geval. En daarna moet Gideon het een en ander doen, en, maar dat ga ik verder niet bespreken. Maar het gaat er maar om dat hier wel degelijk sprake is van, van de persen. Maar dat is het brengen van een oordeel enerzijds, maar terwille van de vrucht anderzijds. Als de Heer in de toekomst een oordeel brengt onder de volkeren, is dat niet maar een afrekening vanwege de misdaden die in het verleden begaan zijn. Het is het proces tot openbaring van zijn koninkrijk. En daarvoor moet er wat gebeuren. Nog anders dan. Het is dit maar het schoonmaken van het huis. Het is de inrichting daarna. Daar gaat het om van het schoongemaakte huis. Die heb ik niet uit Matthäus 13, maar uit Matthäus 12, denk ik. Want ik bedoel, daar staat als een boze geest wordt uitgedreven. En het huis wordt bezemen gekeerd, dan staat het huis leeg. En als er niks anders in komt, dan komt hij weer terug. Neemt hij nog 7 anderen mee. Er schijnen er genoeg te zijn, legio heb ik begrepen. Dus 7 moeten doen zijn. Maar toen maar. Begrijp je wel? Kortom, het schoonmaken van het huis is niet een doel in zichzelf. En dus het oordeel van de Heer over de volkeren is niet een doel in zichzelf. Trouwens, dat doel, dat komt pas aan de orde op de jongste dag. Dus het oordeel over alles wat ooit geleefd heeft, om zo te zeggen. Maar voor de 1000 jaren is het een oordeel over de levende volkeren, omdat de Heer zijn koninkrijk over die levende mensheid zal vestigen. En daar gaat geen ongelovigen in, dus die worden eruit verwijderd. Zo heet dat. En dat is wat in de oogst dus inderdaad wordt uitgedrukt. En dan we het toch over de gelijkenis van het onkruid hadden, de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk verwijderen allen die de ongerechtigheid doen, enzovoort. Daarvan staat, en de oogst is de voleinding der aion. De oogst is de voleinding der eeuw. Niet wereld. Hoewel het geen slechte vertaling is, maar toen heeft iemand bedacht dat volleinding in de wereld betekent het einde van deze oude schepping. En dat de oogst dus is op de jongste dag. Maar daar gaat de gelijkenis niet over. De oogst gaat over de volleinding der aion. Dat wil zeggen de tegenwoordige boze eeuw. In de zin van het einde van de dag des mensen, want zo heet het eigenlijk. En de openbaring van de dag des Heren. Zijn koninkrijk namelijk op aarde. Zie je? Dat is in de wederkomst van Christus. Dat is de oogst. Nou ja. In dat verband lees ik u toch ook maar even klaagliederen. Wanneer hebben u het laatst iets gelezen in klaagliederen? Klaagliederen. Ook bekend als een Jeremiade. Toch? Van het werkwoord jeremiëren. Dus 3 keer woordwaarde, volgens mij. Maar. Jeremia. Dat hij daar nog tijd voor had om zo'n boek te schrijven ook nog. Hè? Tussen de bedrijven door. Nou, na de bedrijven eigenlijk. Na de ondergang van Jeruzalem. Want dat is dat wat dan op kunstzinnige wijze weer bezongen wordt. In dit gedicht, zelfs op volgorde van de letters van het Hebreeuwse alfabet, Alef, Bet, Gimel, Dalet enzovoort. Nou goed, maar in Klaagliederen 1 vers 15, want ik wil niet op de inhoud zelf ingaan, hè. Daar staat in vers 15 onder de Samech: de Heer heeft al mijn sterken in het midden van mij vertreden. Hij heeft een bijeenkomst over mij uitgeroepen om mijn jongelingen te verbreken. Die sterken in het midden van mij komt overeen met mijn jongelingen, om die te verbreken. De krachtigen in Jeruzalem, dan wel in Judea, want de Heer heeft daar een oordeel over gebracht. En dan in die poëtische taal, de Heere heeft de wijnpers der jonkvrouw, der dochter van Juda, getreden. Dat is dus, de Heere heeft een oordeel gebracht over Juda en natuurlijk in het bijzonder Jeruzalem. Dat is gewoon vers 1. Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volks was? Zij is als een weduwe geworden, zij die groot was onder de heidenen, vorstin onder de landschappen, even daarvoor trouwens, is zijnsbaar geworden. Nou ja, zijnsbaar, niet alleen onderworpen geworden, maar uiteindelijk verwoest dus. En het leven is eruit verdwenen. En dat wordt door Jeremia in dit Bijbelboek beschreven. Zodat je niet moet denken dat er nog wat overgebleven is of zo van de staat Juda of Judea. Ik zeg dat benadruk omdat sommigen beweren dat er echt nog Joden waren overgebleven. Maar dat is echt niet waar en er staat ook uitdrukkelijk dat er niemand is overgebleven. En de Heer had het ook uitdrukkelijk gezegd dat er niemand zou overblijven. En zelfs als ze zouden vluchten de andere kant op naar Egypte, zouden ze niet overleven. De Heer heeft rigoureus een einde gemaakt aan de Joodse staat, toen. En in het verleden behaalde resultaten zijn de garantie voor... Ja, ik zeg het natuurlijk wat ongelukkig, maar hoe zeg ik dat dan? Dan moet ik gewoon zeggen, nou, dat is in het verleden gebeurd, dat gaat in de toekomst weer gebeuren. Aan het eind van de 70ste week... Want verwoesting zal er zijn tot aan het einde toe, staat er. Dus de korte versie trouwens, dat staat veel uitgebreider in Daniël 9, vers 26 en 27. Verwoesting, het is niet anders. De Heer heeft het in het verleden gedaan. Daartussenin is het ook nog een keer gebeurd in de dagen van de Romeinen, zal ik maar zeggen. De verwoesting van Jeruzalem. Luguber, wat daar allemaal gebeurd is. Maar het staat in de Bijbel niet beschreven, maar wel bij Flavius Josephus. Maar het zal alsnog gebeuren in de toekomst. Dus het oordeel Gods, als men dan zo nodig de rechtvaardigheid God ter discussie moet stellen. En zeggen, wat blijft dan die rechtvaardigheid van God? Waar kun je dat dan aan zien? Dan zeg ik, nou wacht maar af. Dat is de rechtvaardigheid Gods. Nou. Maar de Jeremia zegt, de Heere heeft de wijnpers van Juda, hij noemt Juda een jonkvrouw, een dochter, het gaat over de eventuele vruchtbaarheid van het Joodse volk, maar het betekent tegelijkertijd dat daar dus ook niks van terecht gekomen is, of van terecht zou komen. De stad is vernietigd geworden. Zie? En het heet dan de wijnpers, als uitbeelding van het oordeel. Wij kennen dat misschien beter uit Joël. Joël 3. Profetie over Gods strafgericht. Profetie van Gods strafgericht over de vijanden zijner kerk. Nou, het was de vijanden van Israël, hoor. Ja. Dan weet je ineens weer dat de Statenvertaling uit Dordrecht komt, hè. Maar, doe maar. Ja, ja. Er staat toch dat het over Juda en Jeruzalem gaat, in de eerste plaats. Maar toen maar. Maar wij vinden daar in Joël... Kijk, in Joël 2, de laatste verse. In andere Bijbels is dat trouwens, zijn dat de eerste verse van Joël 3. Het is een andere hoofdstukindeling, maar het bestaat nog een keer. Vinden wij de vermelding van dat er in Jeruzalem ontkoming zal zijn, gelijk de Heer gezegd heeft, bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. En dat is de afsluiting van dat schriftgedeelte. Dat begint met, het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitschieten op alle vlees. En ik citeer hem uit het hoofd, maar dat was uit Handelingen 2, waar Petrus het aanhaalt, dit schriftgedeelte. gaat eigenlijk over het einde van de 70ste week van Daniël. Nou ja, het gaat over het einde van de ongelovige Joodse staat en daarmee de verlossing die tot stand zou komen. Dat is wat geprofeteerd wordt hier. Maar het logische vervolg daarop is dus een oordeel over de ongelovigen, niet alleen van Juda en Jeruzalem, maar over de volkeren der aarde. En in dit verband wordt dus weer gesproken over, in vers 14 bijvoorbeeld, over de dag des Heren is nabij. In het dal des dorswagens. De discussie is over welk dal is dat dan. En daarna mis je het idee van de dorswagen. Want waar het ook is, het heeft iets met dorsen te maken. En dat is ook oordeel. Toch? Over het graan. Ja. Nou ja. Maar ik moet het voorgaande vers lezen. Eigenlijk vers 12. De heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozefat. Maar aldaar zal ik zitten om te richten. Recht te doen. Om te richten. Alle heidenen van rondom. Dat wil zeggen dat Israël hiermee, Juda en Jeruzalem, worden hiermee in het midden geplaatst. En dat is de plaats van de dominantie, van de heerschappij. En de heidenen zijn rondom. En daarmee ook lager in de hiërarchie, zoals dat heet. Hè? Vandaar die formulering. En dan staat er, sla de sikkel aan. Sikkels blinken, sikkels klinken. Goed zo, ja. Ja, en dan? Dat weet ik ook niet, daarom vraag ik het. Maar ik weet het echt niet. Maar die regel, die ken ik nogal. Sterker nog, we moesten het zingen vroeger op school. Hè. Ja, nou ja. Sikkels klinken, sikkels blinken. Ruisend valt het graan. Ik vond het toen al vreemd, want toen had je al lange maaimachines en dorsmachines. Of al lang, maar die waren er toen. Maar op die plaatjes stond het altijd nog. Ook in onze schoolboeken nog, met die sikkels. Je dacht dat het Mohammedanen waren, met die sikkels zo.
Ja?
Ja,
als ik
aan
het vissen ben, dan zit er wel riet. Ik ga het even weghalen.
Hé, goed idee, Jacob. Ja. Nou ja, een sikkel, ja. Maar het is een beeld van oordeel natuurlijk, want de oogst staat erachter, ik hoef het niet te bedenken, want de oogst, de opkomst, de oogst is rijp geworden, komt aan, daalt heen en af, want de pers is vol en de perskuipen lopen over, want hun liederboosheid is groot. Menigten, menigten in het dal des dorswagens, want de dag des Heren is nabij, dat wil zeggen breekt aan. En het, in het dal des dorswagens. En dan de zon en de maan zijn zwart geworden. De sterren hebben nog glans ingetrokken. En dan ben je ineens weer aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want dat markeert het begin van die dag des Heren. Zie? En dat was natuurlijk al zo in hoofdstuk 2. Aan het begin. Eerste verse van Joël 2. De dag des Heren komt, want die is nabij, et cetera. En daarna natuurlijk ook 2 vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En in die context, in dat verband, wordt dus de oogst genoemd, het maaien, het dorsen en het treden van de wijnpers. Daarna komt men ons uitleggen dat het niet allemaal op dezelfde datum gebeurt, omdat je in de loop van het jaar eerst dit krijgt en dan dat en dan dat en dan zus en zo. Dan zeg je, ja, dat kan wel zijn, maar het beeld allemaal hetzelfde uit. Dat verschil is er niet. Zie? Nou ja, en daarna krijg je dus de beschrijving van het, ja, op literair verantwoorde wijze. De beschrijving van het geopenbare koninkrijk op aarde. Vanaf vers 18 in Joël 3. Het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen. Het is ook zonde van de wijn, denk ik dan. En de kenners willen helemaal geen zoete wijn, heb ik begrepen. Die willen droge wijn. En dat schijnt dan weer niet zoet te zijn. Maar dan moet je er weer wat te drinken bij krijgen. Dus ja. Ze drogen wijn. Dat jargon, dat ontgaat mij een beetje. Maar doe maar. En de heuvelen zullen van melk vlieten. Maar u begrijpt toch wat dat betekent. De bergen van zoete wijn zullen druipen. In gedachten rijk door het dal van de moezel. En hoe ver je ook kan kijken omhoog. Hellingen met wijnstokken enzovoort. En dan denk ik wel eens, hoeveel meter is dat nou vanaf hier tot aan helemaal de top? Het is een enzig en dat is allemaal wijndruiven. Toch? Wijngaarden en de andere kant soms ook. Een prachtig gebied overigens. Maar. En daar druipen de bergen dus van zoete wijn. Als je dichterlijk aangelegd bent, zeg je het zo. En als het vol loopt met koeien. Dan vlieten de heuvelen van melk. Toch?
Ja.
Zo staat het er. Ik ben te weinig dichterlijk aangelegd om het te kunnen bedenken. Maar voldoende om de terminologie te kunnen begrijpen. Een land vloeiende van melk en honing. Ja. En wijn. En alle stromen van Juda vol water gaan. Hoeveel stromen zijn er eigenlijk in Juda nog? En hoeveel daarvan hebben dan water? Want het is een droog en dor land, hè? Dat weet u toch. Hè? Ja. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan en zal het dal van Sittim bewateren. Ja, dat is het idee. Dat staat niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen. Ook letterlijk, denk ik. Maar het gaat erom dat dan Juda zal blijven in eeuwigheid, vers 20, en Jeruzalem zal blijven van geslacht tot geslacht, enzovoort. Dat gaat over het definitieve herstel, in dit geval van Juda. Maar daar begint het mee. Daarna krijg je het definitieve herstel natuurlijk van alle stammen van Israël. Maar aangezien de verwijzing is naar het koninkrijk van Christus, is het dus de verwijzing naar Juda, van wie de scepter niet wijken zou. En dus de verwijzing ook naar Jeruzalem als de stad van Juda en daarmee van David. Dat lijkt me duidelijk, dan moet ik dan toch ook maar even noemen, omdat het wellicht nog duidelijker is, Openbaring 14. Dan ziet u meteen dat de beeldspraak uit Openbaring daar bepaald niet nieuw is, maar gewoon ontleend is aan. En voortkomt uit het Oude Testament. Namelijk Openbaring 14, vers 19 dan maar. Eigenlijk lees ik vers 18 ook maar. Nog een engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. En hij riep met groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af, of gewoon, en sneed af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak des toorns Gods. Onthoud je, des toorns, want het heet de dag des toorns, maar dat staat er weer in Jesaja 63, waar wij vandaan komen. De dag der wraak enzovoorts, des toorns. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden 1600 stadien ver. Dat het allemaal beeldspraak is, mogen duidelijk zijn dan. Hè? Maar wat het betekent is ook duidelijk. Een oordeel over een levende mensheid, over de volkeren der aarde. En dat vind je dan ook nog in hoofdstuk 19. Openbaring 19. Het gedeelte vanaf vers 11. Ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. Dan weet je wie het is. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Voor getrouw kan je lezen gelovig, want het is hetzelfde woord. En voor waarachtig kan je lezen in waarheid of naar waarheid of gewoon de waarheid. Zie? Er staan bijvoeglijke naamwoorden, getrouw en waarachtig. Maar eigenlijk hadden het zelfstandige naamwoorden moeten zijn. Dan wordt het trouw en waarheid. En trouw is hetzelfde als geloof. Dus geloof en waarheid. Maar je weet wie de waarheid is. En noem nog eens één gelovige. De Heer dus. Toch? En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dat weet je ook, want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Volgens Johannes 5. Dus het is de Heer. En zijn ogen waren als een vlamvuur. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Dus is de vraag, wie is dat toch? Waarom hebt gij bloed aan u? Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Want rood is Adam, maar dam is bloed. Dus je komt via deze... Staat het er niet bij? Ja. Er staat een verwijzing onder naar Jesaja 63 vers 1 in mijn Bijbel. Hebben u dat ook?
Ja.
Ja, onder vers 13 van Openbaring 19. Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was en zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Dat is trouwens de enige tekst waar de Heer zo genoemd wordt. Meestal wordt gedacht dat er staat in Johannes 1. Maar daar staat het niet. Er staat God is woord. Nou, en het woord was God. In het begin was het woord en het woord was God. Eigenlijk staat er niet eens God is woord. Er staat het woord is God. Maar toch maar. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat gaat eenvoudig over het idee dat God van de beginnen gesproken heeft. Dat men daarin wil lezen, in de beginnen was de Zoon en de Zoon was bij God en de Zoon was God. Dat kan er wel zo wezen, maar dat staat er niet. En of je dat gelooft, ja, dat moet je zelf maar weten, maar dat staat daar niet. En voor zover de Heer het woord van God genoemd wordt, letterlijk, is dat dus niet daar, maar hier. Dat is ook Johannes trouwens, maar nu Openbaring 19. Zijn naam wordt genoemd het woord Gods. En de Heer legers in de hemel volgen hem op witte paden gelijk gekleed met wit en fijn lijnwater. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de volkeren... En ik lees volkeren omdat dat het woord is wat in Jesaja 63 gebruikt wordt. In het Nederlands, maar het is volstrekt hetzelfde. Dat hij daarmede de volkeren slaan zal. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Ineens ben je van Jesaja 63 terecht in Psalm 2. Dat is de sprong, hè? Zal er ook wel onder staan. Inderdaad. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap des almachtige Gods. Dan kijk ik even of er ook een verwijzing staat naar Joël 3, maar dat is niet het geval. Maar wel naar Jesaja 63 opnieuw, vers 3. En zo is het ook. En daarna staat er nog, en hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heer der Heren, enzovoort. Dus hij heeft nogal wat namen hier, maar de Koning der Koningen heeft nou eenmaal nogal wat namen en titels, toch? Ja. Tientallen. Ik moet het toch eens stellen. Ik heb thuis wel ergens een boek over namen en titels van Christus. Het is een populair onderwerp, want het is nauwelijks theologisch. Dus je kan je er geen buil aan vallen. Je kan niet beschuldigd worden van ketterij of iets dergelijks. Je had het gewoon over de namen en titels van Christus. Mooi vrijblijvend klusje. En daar is dus veel over geschreven. Maar ik heb ze nooit geteld. Er is ook geen end aan, hoor, trouwens. Want onderweg vergeet je er gegarandeerd wel weer een paar. En onderweg denk je, ik moet overnieuw beginnen, want ik heb een paar niet opgenomen die er wel bijgemoet hadden. Nee? Zo gaat dat. Namen en titels van Christus. Per slot, hij is alles. Dus dat geldt ook voor al de namen en titels. Maar het is maar even dat tot u doordringt dat het treden van de pers, de wijnpers, uitbeelding is van het brengen van toorn over de mensheid. met als doel dat dat wat niet deugt wordt weggedaan. Dat is net als bij het dorsten van het graan. Als doel dat wat niet deugt wordt weggedaan. En dat wat wel deugt zou uiteraard het koninkrijk binnengaan. Gebracht worden in de schuur, heet dat. In de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. En dan gaan we weer terug naar Jesaja 63. Hij ziet er rood uit. Vers 2. Maar rood is wel de kleur ook van het koningschap. En het is de kleur van Adam, de mens. Om zo te zeggen. En de Heer Jezus is natuurlijk de zoon des mensen. En voor zover Adam niet maar een naam is, maar een titel. En dat is een verschil wat in het Hebreeuws nog in het Grieks bestaat. Een titel is een naam en een naam is een titel. Dat maakt geen verschil. Voor zover het een titel is, is de Heer dus de drager van de titel. En als de naam de achternaam is, de familienaam, dan is dat dus de familienaam van de Heer Jezus. Zoon des mensen. Hetzelfde kun je zeggen over de naam David. Daarom heet de Heer de zoon van David. Heb je dat? Hij is Adam, hij is David, enzovoort. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Als van een die de wijnpers treedt, maar daarmee wordt het voorgezegd. En dan komt het antwoord, ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn. Dat wil zeggen, de Heer zelf heeft dat oordeel gebracht. En dat thema, dat wordt hier nadrukkelijk naar voren gebracht. En wij kennen het trouwens al uit, wat het maar was, Jesaja 59. Even een bladje terugslaan. Want daar staat het in vers 16. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem, want hij trok gerechtigheid aan als een panzer en de helm der zaligheid, de helm des heils, op zijn hoofd en de klederen der wraak trok hij tot zijn kleding, enzovoort. Er was niemand die dat oordeel bracht over een wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Daar gaat het namelijk over in Jesaja 59, want daar stond immers vers 14. Het recht is achterwaarts geweken, de gerechtigheid staat van verre, want de waarheid struikelt op de straat. En wat recht is, kan er niet ingaan. En dan staat er, en terwijl hij zag dat er niemand was, zo deed hij, enzovoorts. Er was niemand anders. Ik heb u in de tijd verwezen natuurlijk naar Exodus 2. De Mozes. Hij keek eens herwaarts en hij zag ginswaarts. En hij zag niemand. En u weet wat het verhaal dan. En dan zegt men, hij deed het stiekem. Maar helaas werd hij betrapt. Maar hij deed het niet stiekem. Het was sterker nog, hij deed het demonstratief. Want dat staat in Handelingen. In de hoop dat men in hem de beloofde verlosser zou herkennen. Maar dat bleek niet het geval. Maar hij zag dat er niemand anders was om het te doen. En dat, daar herken je Mozes in. Die zei, moet ik dat nou doen, Heer? Hoef ik dat niet te doen? Maar ja, als er dan niemand is, dan, ja. Ja, nou, en daarmee is hij een type van de Heer uiteraard. Want dat is wat hier in Jesaja 63 dan opnieuw wordt gezegd. Eerst in vers 3. Ik heb de pers alleen getreden. Alleen? Ja, er was niemand van de volken met mij. Eigenlijk had dat oordeel moeten komen over de volkeren der aarde. Vanuit dat ene volk, Israël, dat met hem zou zijn. Was de bedoeling. Maar aanvankelijk is dat nog niet het geval. Aanvankelijk, in den aanvang dus, is het de Heer alleen. Daarna is ook sprake van Israël op aarde. En dan heb je altijd ook nog dat de Heer niet echt alleen is in dit oordeel, maar dat er altijd de gemeente ook nog achter steekt. Hè? Maar zeker naar aardse maatstaven is het de Heer alleen. En ik kan zeggen, er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. Dat is twee keer dezelfde uiteraard. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen, want bloed, dat zei ik toch, is leven, maar meer in bijzonder rood, staat voor kracht. Dat, die moet je onthouden. Vandaar dat koningschap wordt uitgedrukt in de rode koningsmantel. En vandaar dat de kleur rood past op het Matthäus-evangelie. Daar is soms wat misverstand over, omdat wij de betekenis van de kleuren niet meer kennen, maar rood is kracht, is expansie. Het is kracht. En hier staat het eigenlijk, je moet alleen nauwkeurig lezen. Hè? Begrijpend lezen heet dat. Nou. Hun kracht, hun bloed, dam, rood, is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Waarom? Nou ja, want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijn verloste was gekomen. De dag der wraak, dat is de vaste term, een van de synoniemen, maar dat hebben we natuurlijk al eens een keer met u doorgenomen. Een van de synoniemen voor dag des Heren. En bovendien kennen we de uitdrukking nog van één bladzijde terug. Uit 61 vers 2. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods. Wat komt volstrekt overeen met dag des Heren. Ik ben even aan het zoeken hoor. Goed, want het was de tijd van de dag der wraak. En u weet dag der wraak. Je kan het lezen als een tijdsaanduiding, het woord dag, want dat is het. Ik blijf er altijd bij zeggen dat het begrip dag primair inhoudt licht. Daarmee de periode dat het licht is, omdat het zich in de natuur nou eenmaal afwisselt. En daarmee heeft het ook de betekenis van oordeel. Heel de Bijbel door. En in het Nederlands ook trouwens. Dan word je gedagvaard. Ja. En dan moet je verschijnen voor de Rijksdag. Als het tenminste niet afgebrand is. Oh, dat was in Berlijn. Nee, ik had het over de Rijksdag te Worms. De dag. Ja. Word je gedaagd. Gaat over oordeel. Want de dag der wraak was in mijn hart. Tegelijkertijd gaat het dan over een periode waarin dat plaatsvindt. En omdat het dan toch een periode is, krijg je vervolgens en het jaar. En het woord jaar betekent eigenlijk ook maar gewoon een deel. Sterker nog, het woord voor jaar is hetzelfde als het woord voor twee. En twee impliceert ook een deel. Je krijgt een deel, het andere deel krijg je niet. Dat is, genie is het jaar, genie. Shana, Rosh Hashanah, nieuwjaarsdag. Het hoofd van het jaar, begin van het jaar, Rosh Hashanah. Maar Shana is ook twee, het is ook een tand trouwens, tanden. Omdat je daarmee dingen ook in tweeën bijt. En omdat je een bovenkaak en een onderkaak hebt, dus ook nog twee. Je hebt nog twee soorten tanden ook en de tweede soort is een dubbele tand, want het is een kies. Was ik te snel? Het is allemaal twee. Een deel. Het verdeelt. En dus het is een deel van de tijd eventueel. Dat kan. Hier ook. Want het zal duidelijk zijn dat in dit vers beschreven wordt twee dingen. Er is een bepaalde tijd aangebroken. En tegelijkertijd is de tijd van het oordeel. Want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijn verloste was gekomen. Ziet u dat diezelfde gebeurtenissen twee kanten hebben? Het is de ene kant wraak, laten we zeggen oordeel, vergelding. Aan de andere kant verlossing. Het is het verzamelen van alle ongerechtigheden en die wegdoen. En tegelijkertijd het ingaan in het koninkrijk. U weet wat, onkruid bindt het in busselen en verbrandt het, staat er. En brengt de tarwe in mijn schuur. Dat is wat de Heer zal doen in de toekomst. Dat heeft dus twee kanten. En dan weer staat er, ik zag toe en er was niemand die hielp. Die kun je toch niet missen. Dat is Exodus 2, dat is Mozes. Hij keek en er was niemand. Hij keek eens herwaarts en niet derwaarts, ginswaarts. Ja, echt wel. Staat de vertaling. Ja, ik beschouw het als een misser van de vertalers, ja, maar toch. Herwaarts en derwaarts lijkt me beter, maar het is herwaarts en ginswaarts. Ja. Ik zag toe en er was niemand die hielp en ik ontzette mij. Dat is dezelfde term als uit hoofdstuk 59. Hij ontzette zich en dat ontzetten wil zeggen dat hij op een andere positie ging staan, hè. Hij was eerst hier gezet en toen ontzette hij zich, dan verandert er wat. En als iets ontzettend is, dan is het uit het lood of uit de kom of uit de voegen of uit de naad. Zijn er nog meer? Dat is wat het woord ontzettend betekent. Echt.
En dan moet het weer gezet worden.
En dan moet het weer gezet worden, ja, precies. Of gesetteld, dat kan ook nog. Want tegenwoordig mag het ook Engels wezen. Ja, dat is het. Dus toen ontzette mij. En er was niemand, nog een keer. En er was niemand die ondersteunde. Want ontzetten, dat wil zeggen. Uit je comfortzone stappen of vallen of enzovoorts. En dan moet er ondersteund worden, dan moet je hulp hebben, maar er was niemand, staat er. Er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. Arm staat ook voor kracht, hè? Actieve, uitwerkende kracht. Wij kennen het als, nou eigenlijk het beste via het Engels, want een army is een leger. En BSA... Birmingham Small Arms, dat is wel een motorfiets. BSA, was een motorfiets. Doe maar. Vroeger. Maar het was echt Birmingham's Small Arms. En arms zijn wapens in het Engels. Dat is kracht. Zie? En ons woord, Nederlandse woord arm, is dat een beetje kwijtgeraakt. Maar de Fransen kennen het nog, dan is het de armee. En wat is het in Duits? Ook de armee, geloof ik. Maar laat me.
Is het ook koopkracht dan, als het arm is? Dan heb je geen
koopkracht. Dat hangt van de oksels af, broer. Maar, ja. Daarom heeft mijn arm, dat is actieve kracht, je kunt ermee maaien, als dat het goede woord is. Heeft mijn arm mij heil, verlossing, beschikt en mijn grimmigheid... Heeft mijn toorn, mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. Dat wil zeggen, in gewoon neutraal Nederlands, literair niet erg verantwoord, mijn boosheid gaf mij kracht. En dat gebeurt, hè, bij mensen ook. Hè. Dat schijnt dan weer te komen door de, hoe heet dat?
Adeline, ja,
dank u. Heb jij je pilletje wel genomen?
Van de
Nou, dat heet de adrenaline. Ja, dan ineens, dan kan een mens iets wat hij anders niet kon. Hij moet het daarna bezuren meestal, maar dat is... Vooral als hij inmiddels 77 is. Maar dat terzijde. Mijn arm heeft mij heel beschikt, mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. Er is een grens, om zo te zeggen, aan de langmoedigheid om te zeren. Dat is die van 2 Petrus 3. Achter langmoedigheid onze heren voor zaligheid enzovoort. En hoe lang die moed ook is, er komt een keer een eind aan. En daar gaat het hier over. Dan komt dat oordeel alsnog over een goddeloze wereld. En dan staat er, ik heb de volken vertreden in mijn toorn. Dat kan ook betekenen dat die toorn hem zijn kracht gegeven heeft, een motivatie om dat te doen. En volken vertreden is natuurlijk niet een normale uitdrukking. Hè? Die uitdrukking is gevormd door het idee van de wijnpers, die getreden wordt. En nou weet het, ik heb de volken vertreden in mijn toorn. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Dronken in de zin van, daarna zijn ze compleet de weg kwijt. Dan breekt de paniek uit. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid en heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. En die kracht is nog steeds hun bloed. Dat hij rijmt op de kracht uit vers 3. Hun kracht is gesprengd op mijn klederen. En ik heb hun kracht, vers 6, ter aarde doen nederdalen. Want dat is wat gebeurt met de mens als hij sterft. Hij keert tot de aarde weder waaruit hij genomen is. En dat is wat de Heer met, zou doen met de goddelozen in het algemeen. Toch? Als men hem, de vorst des levens, niet wil. Ja, dan heeft men dus geen leven. Daarover gaat ook het volgende gedeelte. Vanaf vers 7. Want wat ik nou net dat leven noemde, heet daar de geest. Geest als in de zin van leven. Het heet zelfs Heilige Geest. Sterker nog, het is de eerste en ook de laatste keer trouwens dat de term Heilige Geest gebruikt wordt in het Oude Testament. Nee, niet de eerste keer, dan zeg ik het fout. De eerste keer is in Psalm 51. In het gebed van de psalmist, dan wel van de Heer zelf, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is de eerste keer in onze Bijbels dat de term Heilige Geest voorkomt. En de andere keer is hier. Al is het dan strikt genomen twee keer. Het is namelijk in vers 10 en in vers 11. En het is van belang. Ik weet wel, als wij die term tegenkomen, dan hebben wij het probleem van de zogenaamde drievuldigheidsleer, of hoe dat maar genoemd wordt. En dan hebben we meteen ideeën bij de term Heilige Geest. Maar ik moet u zeggen dat die term Heilige Geest echt alleen maar in deze plaats voorkomt. In Psalm 51 en hier in Jesaja 63. En daar blijkt het te zijn, de geest van Christus. Want de Psalm 51 ligt natuurlijk toch in de mond van de Heer Jezus. Die zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. En hier heet het, zijn Heilige Geest. Twee keer. Vers 10 en 11. En dat is dus de geest van Christus. Wis en waarachtig wel. Want de term Heilige Geest wordt mijn zinzins, dat is weer uit bescheidenheid dat ik het zo zeg, mijn zinzins, ik kan er niet anders van maken, de term Heilige Geest in de Bijbel wordt gereserveerd voor de geest van Christus, zijnde eigenlijk de geest van de opgewekte Christus, en daarmee geest als leven, maar dan is het wel eigenlijk het leven van een nieuwe schepping, of het leven waaruit een nieuwe schepping tot stand zou komen. Heb u dat? Later, in het Nieuwe Testament, wordt de term Heilige Geest gebruikt, uitdrukkelijk voor de geest waardoor de profeten werden begeesterd. Oké, geïnspireerd. Spiritus Sanctus. De Heilige Geest. Dan krijg je woorden als die van Paulus in Handelingen 28. Ik weet niet welk vers. Maar vers 26 of daar in de buurt. Waar dan staat, wel heeft de Heilige Geest door de mond van Jesaja gesproken, zeggende. Maar in het Oude Testament lees je niet dat Jesaja gesproken heeft door de Heilige Geest. Wordt pas achteraf toegeschreven aan niet maar de geest Gods, maar het wordt toegeschreven aan wat genoemd wordt dan de Heilige Geest. Dat is, natuurlijk is dat de geest van God, maar dan toch in een bepaalde context en in een bepaalde bediening. En eigenlijk is het zo dat de term Heilige Geest van toepassing dus is op Christus en in het bijzonder sinds zijn opstanding. In de praktijk pas, in theorie niet, maar in de praktijk pas in zijn opstanding. Zodat de Heilige Geest feitelijk niemand anders is dan de Heer zelf. Daarom heet het ook de geest van Christus. En het heet geest, hij heet geest omdat hij zich verbergt. Want geest staat voor alle onzienlijke kracht, werking, leven. Wat het maar is. Hebben jullie die nog? En wie gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen. Zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest. Dat is de opgewekte Christus. Zoon des mensen, maar dan in zijn opstanding. Dat zal hem niet vergeven worden. Want als je de opgewekte afwijst. Dan wijs je het leven van een nieuwe schepping af. Dat wordt je niet vergeven, uiteraard. Oké, dan krijg je dat leven niet. En als je tot geloof komt, dus het woord, het evangelie aanvaardt, dan ontvang je de Heilige Geest, zei Petrus op de Pinksterdag. Die geest die beloofd was. En die wordt je gegeven via de Heer Jezus, die hem als eerst ontvangen heeft. Zo staat het er. Heb je dan? Dus je komt in Nieuw Testamentische tijd terecht. En als hier dus iets staat, als ze hebben zijn Heilige Geest smarte aangedaan, dat is vers 10. Dan gaat het over wat Israël, of wie het maar was, gedaan heeft na de opstanding van Christus. Dat is dus de zonde tegen de Heilige Geest. Gek, hè? Ik ben dat nog nooit tegengekomen ergens in commentaren over de kwestie. Wat is dat dan zonde tegen de Heilige Geest? Er wordt altijd over gefilosofeerd. Maar waarom wordt deze tekst niet aangehaald? Ze hebben zijn Heilige Geest smaadheid aangedaan. Ja, misschien hebben ze het wel aangehaald, maar dan heb ik het niet gemerkt. Maar toch maar. Hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde, vers 11. Maar voor Heilige Geest kun je dus gewoon lezen, de Christus. Die hen gepredikt is geworden sinds de Pinksterdag. Zie? Nou, en dan even nemen we hem even nog op vanaf vers 7. Ik zal de goede tierenheid des Heren vermelden. U merkte de switch. Het was eerst de wraak, de grimmigheid, de toorn. En dan komt de andere kant van het verhaal. Ik zal de goede tierenheid des Heren vermelden. De veelvoudige lof des Heren. Ik weet nooit wanneer ik het doen moet, maar dat woord goede tierenheid. Oké, in het Nederlands betekent het eigenlijk dat het goede tiert. En als het tiert, dan leeft het actief. Toch? Meestal is het onkruid, maar dan dat wateert. Tenminste, dat hebben ze mij verteld. Ik heb er helemaal geen verstand van. Ik wil toch graag zo houden, zuster. Ja. Maar goed, dat het goede teert. Maar ik heb dat woord eens nagezocht vanuit het Hebreeuws en wat het eigenlijk betekent en hoe het gebruikt wordt in de Bijbel. En dan blijkt het toch eigenlijk niks anders te betekenen dan dat God, over wiens goede tierenheid het gaat, dat hij zich houdt aan zijn woord. Het goede dateert is dat hij niet alleen gesproken heeft, maar dat hij ook doet wat hij gezegd heeft. En dan wordt het een synoniem voor zijn trouw. Maar het is eigenlijk een veel mooier woord. Maar wij kunnen dat in het Nederlands niet in één woord uitdrukken. Dus dan wordt het goede tierenheid. Maar hij houdt zich aan zijn woord, betekent het. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren, zal ik vermelden, naar alles wat de Heren ons heeft bewezen, en de grote goedigheid aan het huis van Israël, die hij hun bewezen heeft na zijn barmhartigheden en na de veelheid zijner goede tierenheden. Impliciet dus de verwijzing naar de veelheid zijner beloften. Toch? Of althans de grootheid van die beloften, want dan is het ook veel. Want hij zeide, zij zijn immers mijn volk. Zonen, kinderen, die niet liegen zullen. Alzo is zij hun geworden tot een heiland. Ik heb mijn bedenkingen tegen kinderen die niet liegen kunnen, of niet liegen zullen. Want ik persoonlijk denk dat het betekent dat het zijn volk is. En dat blijft zo, dat wordt niet anders. En vandaar niet liegen zullen. Op een of andere wijze blijft Israël namelijk altijd zijn volk. Ik weet wel dat dat een omstreden onderwerp is. Maar dat is eigenlijk het omstreden onderwerp. God deed een werk aan Israël. En het lijkt erop dat hij dat niet voltooid heeft. Maar dat het afgebroken is door het ongeloof van Israël. Men bedoelt het Joodse volk, maar zegt nog steeds Israël. Doet de Bijbel trouwens ook hoor. Dus doe maar. Bijgelegen hè. En nou is de vraag, hoe zit het dan met Gods belofte aan Israël? En de officiële leer is ongeveer deze, dat God het werk heeft afgebroken en hij heeft de kerk in de plaats van Israël gesteld. Of andersom, maar Israël was altijd al de kerk, dus er is eigenlijk niks veranderd. Vandaar dat je net las in die kop over de vijanden van Gods kerk. Terwijl het ging over de vijanden van Israël. En hoe die leer precies is, is afhankelijk van bij welk kerkgenootschap je terechtkomt. Enzovoort. Maar het komt er altijd op neer dat die zegeningen van Israël, die zijn bij de kerk terechtgekomen. De kerk is Israël, letterlijk of overdrachtelijk, of wat voor wijze dan ook, enzovoorts. En zo raakt men die dingen nou eenmaal kwijt in de praktijk. Want u weet dat in het Nieuwe Testament wel degelijk staat over Israël, zijn er nog steeds het Joodse volk, dat het koninkrijk van hen zou weggenomen worden en gegeven aan een ander volk. Maar als het andere volk de kerk is en het is dan in de plaats van Israël gekomen, was het toch niet Israël, want het is een ander volk. Heb u dat nog? Het is gegeven aan een ander volk. Ja, dan. Dat kan je niet naadloos goed gebreid krijgen. De werkelijkheid is, en dat is ook wat Paulus feitelijk leert, enigszins bedekt, maar wat hij feitelijk leert in Romeinen 9 tot en met 11, dat weliswaar Gods werk aan het Joodse volk stilstaat, overeenkomend met de, laten we zeggen, de breuk tussen de 69e en 70e week van Daniël. Maar daarmee staat het, is Gods werk niet onderbroken aan Israël. Om de doodeenvoudige reden dat Israël is van nature Jacob. En Jacob, dat zijn 13 stammen als je ze allemaal telt. Al vind je geen opsomming van 13 stammen ooit, hè? Het zijn er altijd maar 12. Maar oké, 12 stammen vind ik ook goed dan. Maar dan, dat betekent dus dat in de praktijk weliswaar Gods werk aan het Joodse volk stilstaat. Er staat niet voor niks in Daniël. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Dat kan je niet missen. Dat is het Joodse volk en het is Jeruzalem. Zie je? En het gaat over het koningschap. En de scepter zal van Juda niet wijken. Enzovoorts. Het gaat over Juda enzovoorts. Maar als dan in het Nieuwe Testament staat dat het werk aan Juda is afgebroken en wellicht dan weer verder gaat in de toekomst, hoe zit het dan in onze tegenwoordige tijd? En het antwoord is, Gods werk aan Israël gaat gewoon door. Maar hoewel Juda niet meedoet, Jozef wel. Oké, Juda niet, maar Efraïm wel. Dus toch Israël. Alleen, het is niet Juda.
De Heer zegt ook, mijn woord zal doen dat hoe ik het gezonden heb.
Ja, ja. En los daarvan, er staat gewoon in Jeremia, toen beide huizen van Israël ten onder gegaan waren, of ten onder gingen, of het een al was en het andere binnen afzienbare tijd, dat weet ik aan mijn hoofd zo niet. wanneer het precies gezegd werd. Maar daar wordt wel degelijk gezegd, Israël zal altijd Gods volk zijn. En wat er ook gebeurt, zolang zon en maan en sterren en weet ik veel, en de seizoenen elkaar afwisselen, zolang is Israël mijn volk. En als het niet het Joodse volk is, omdat de Bijbel dat zwart op wit zegt, betekent dat, ook als het niet zwart of wit in de Bijbel staat, betekent dat dan dat dus Gods werk doorgaat via de 10 stammen van Israël. Dus via Jozef, Efraïm, Isaac heet het bij gelegenheid ook, want het gaat onder andere namen. Maar het gebeurt wel. En dat is in onze dagen zo. Hè? Het gaat gewoon door. Zie? En dus ik denk dat dat de betekenis is van zonen die niet liegen zullen. Volgens mij zijn het maar twee woorden trouwens, de hele uitdrukking, zonen niet liegen zullen. Maar de vertalers hebben er blijkbaar wat van moeten maken, daarom staat dat woord die er nog tussen schuin gedrukt. Je kunt dus zeggen, ongelovig zijn zonen. Het is mijn volk. Zie? Ongelovig, kinderen, zonen, erfgenamen. Waarom ook niet, want zo staat het in Jeremia 31. Nee, wat zei ik, Jeremia? Ezechiël 31, daar staat dat. Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En dat is des te sterker omdat Ezechiël leefde onder de 10 stammen van Israël in de ballingschap. Aan de rivier de Gabor. Begrijpt u wel? Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene, staat daar. In die dagen, notabene. Daar wordt zelfs Juda gepasseerd, terwijl in die dagen aan Ezechiël bekend wordt gemaakt dat Jeruzalem verwoest wordt. Hij krijgt er ook de boodschap van met de data erbij, staat allemaal beschreven daar. Zodat bij Efraïm ook doordringt van Jeruzalem is gevallen enzovoorts. Is ook een eind gekomen aan twee stammenrijk. En niettemin, Israël is mijn zoon, Efraïm is mijn eerstgeborene. Dat wordt dus uitdrukkelijk ook bij die gelegenheid gezegd. Kijk niet te veel naar Juda, Efraïm is mijn eerstgeborene, terwijl het volk in ballingschap is. Dat is sterke dingen, maar men leest er overheen, helaas. Zie? Maar hier staat het feitelijk ook, als u mij vraagt. Kinderen die niet liegen zullen, vraagteken. Zij zijn immers mijn volk. Kinderen die niet liegen. Immers, u weet, nimmer betekent nooit. Immer betekent altijd. En immers betekent ook altijd. Immers. Ja, toch? Ja. Het is wel niet het meest gebruikelijke woord daarvoor, maar het betekent het wel, in essentie. Zij zijn altijd mijn kinderen. Paulus zou zeggen, ik lieg niet, ik spreek de waarheid. Hè? Dat is wat er feitelijk staat. En er staat dan ook bij, alzo is hij geworden tot een heiland. Hij moet wel, want als Israël altijd zijn volk is, dat zal blijven, dan moet hij het verlossen, moet hij het verzorgen. En dat is de betekenis van eiland, redder. Zie? Nou goed. En dat is wat hier beschreven wordt. En dat ondanks dat althans een deel van het volk ongelovig was, die hij toch zijn werk aan Israël zou doen. En hier wordt het beschreven alsof het al gedaan is. Maar daar hebben we het weer over de volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, dat wij hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u ook dat we deze oude profetieën mogen lezen binnen het kader van heel het Oude Testament, maar meer nog in het licht van het Nieuwe Testament. Zodat we in deze schriftgedeelten antwoord kunnen geven op de vraag, over wie gaat het? En we begrijpen dat het gaat over onze heiland, de Heer Jezus Christus. In wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. En in wie wij en door wie wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Zodat we mogen uitzien naar die beloofde heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. We danken u daarom dat u ons ook de gelegenheid geeft dat we mogen samenkomen als uw kinderen, als verlost uit deze wereld, als in de vrijheid geplaatst om u te dienen, om samen te komen om ons te voeden met uw woord. Opdat we opgebouwd mogen worden in het geloof en opdat we de waarheid betrachtende alleszins zouden opwassen tot die mannelijke rijpheid waarover uw woord spreekt. Daarom danken we u voor deze avond en vragen u in alle eenvoud, maar op grond van uw beloften, wees u ons nabij om Christus wil. Amen.